Bij het gebind zijn we vorige keer gebleven. In Prediker hoofdstuk 10, vers 18 was dat, waar staat: door grote luiheid verzwakt het gebind en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende. Wat we in dit schriftgedeelte tegenkomen, dat is niet nieuw meer langzamerhand, want hoe dan ook, al deze hoofdstukken zijn variaties op het thema dat al in hoofdstuk 1 geïntroduceerd werd, in de ouverture of in de introductie, net zo u wil. En wat hier uiteengezet wordt, is dat er weliswaar op aarde zo van die idealen zijn, en dat wij wellicht weten hoe het hier allemaal zou moeten, hoe het hoort, om zo te zeggen. Maar dat het werken daaraan, om dat te realiseren, in de praktijk tot niets leidt. Sterker nog, het zal onze levens ruïneren. Want dat is wat kort en goed hier uiteengezet wordt. Vorige keer hebben we uitgebreid en ook stilgestaan bij die reeks van uitdrukkingen achter elkaar. Vanaf vers 8 van Prediker hoofdstuk 10. Wie een put graaft, want dat is de bedoeling, een put voor het water. Wie een put graaft zal daarin vallen. Of wie een muur, een kader, doorbreekt, een slang zal hem bijten. Wie stenen wegdraagt zal smart daardoor lijden. Wie hout klieft zal daardoor in gevaar zijn. En al dat soort dingen meer. Waar het om gaat is inderdaad dat dit soort idealen die wij weliswaar kunnen bedenken of uit kunnen denken, dat die hier in deze wereld onder de zon niet bestaan. Om de eenvoudige reden dat hier onder de zon zo het een en ander krom is en dat kan niet rechtgemaakt worden. Maar dat stond in hoofdstuk 1 en daarmee is het verhaal dus gewoon rond. Wat er gezegd wordt, wat geleerd wordt in dit Bijbelboek, is dat wij in dit leven wijsheid nodig hebben, dat wil zeggen praktische wijsheid, inzicht wilt in de praktijk ook zeggen, opdat we zouden weten wat we zouden doen en laten en wat we vooral niet zouden doen dus, maar ook eventueel op welke tijdstippen we dat zouden doen. Wij worden geacht te weten wat onze gelegenheid is en de kansen die we hebben te benutten, niet om van die hoogstaande doelen te bereiken, want die bestaan alleen maar in onze gedachten, maar om van het leven van te maken wat er van te maken is. En in de praktijk, u weet langzamerhand wat er van te maken is. Hè. Dus bij herhaling, vele malen gezegd. En ik heb hem natuurlijk nu open liggen bij Prediker 9 nog. Vanaf vers 7, ga heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goeder harte. En al wat er zo verder volgt. En wat er ook verder volgt in andere teksten waar steeds tot deze conclusie gekomen wordt. Dat is trouwens hier in Prediker 10 ook het geval. Want in hoofdstuk 9 vers 7 heet het: eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goeder harte. Maar in hoofdstuk 10 eindigt het ongeveer net zo. Want daar vinden we brood en wijn vermeld in vers 19. Al is het woord brood daar om voor de hand liggende redenen vertaald met maaltijd of maaltijden. Maar er staat echt het woord voor brood. Men maakt maaltijden om te lachen en de wijn verheugt de levenden en daar is inderdaad niks mee mis. Dat is waar het in ons leven om gaat. Een levenskunst, een levenswijsheid bestaat eruit dat men van die dingen weet te genieten. Wat in de voorgaande verse trouwens staat, en waar vers 18 dan ook nog over gaat met dat gebind en zo, dat is dat er natuurlijk toch wel degelijk het een en ander gedaan zou moeten worden. En dat het leven inderdaad niet alleen vol is met werk, maar inderdaad arbeid, dat wil zeggen zwaar werk, dat zou ook gedaan moeten worden. Dat vloeit namelijk voort uit de wijsheid. Het is niet noodzakelijk als zodanig, waarvoor zou het nodig zijn, al die dingen. Maar het is noodzakelijk opdat wij, en ik ben geneigd nu ineens een heel andere tekst te citeren uit het Nieuwe Testament, opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden, staat daar een keer. Niet in verband met het gebind of de luiheid of iets dergelijks, maar in verband met iets anders. Maar het wordt daar dus ook als hoogste doel van het leven van de gelovigen, van het kind van God, beschouwd, dat wij een gerust, namelijk een stil leven zouden leiden. Begrijp je me goed? Ik weet ook dat er gesproken wordt van het lopen van een loopbaan, het rennen dus, en dat er sprake is van strijd, dat wij krijgsknechten van Christus zijn, dat is waar, maar dat ligt ongeveer op dit niveau. Dat wil zeggen, wij zouden weten met ons leven om te gaan en daar niet een inhoud aan te willen geven die veel en veel te hoog gegrepen is, die domweg niet kan. Ik heb u bij herhaling daar ook voorbeelden van gegeven, want wij hebben ook bij herhaling daarover gelezen in dit Bijbelboek, dus ik laat het er nu maar bij. Maar wat er inderdaad gezegd wordt, is dat er zo het een en ander geregeld moet worden. En de dingen die er zijn, moeten onder andere onderhouden worden. En dat is wat in vers 18 dan in elk geval staat. Door grote luiheid verzwakt het gebind. En door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende. Het idee is daar dat het huis dat er nou eenmaal staat al, dat dat ook onderhouden zou moeten worden, moet verzorgd worden. Want anders dan stort het vanzelf weer in. Daar kom ik nou niet meer op terug, maar zo is het nou eenmaal. Maar het huis staat natuurlijk hier model voor heel het leven. In het leven is er ook sprake van zo'n gebind. Ik zal vorige keer al wel gezegd hebben dat het woord iets aanduidt van dingen die bij elkaar komen, die samengrijpen. Net als de spanten van een dakconstructie, zal ik maar zeggen, want dat is wat het eigenlijk is. De balken waardoor het geraamte van het huis gebouwd wordt, of waar het uit bestaat. Het moet inderdaad onderhouden worden en voor een dak geldt dat al helemaal, anders wordt het huis doorlekkende. Zo is dat, hè? Heel vervelend, maar het is nou eenmaal zo. Men moet er bij gelegenheid wat aan doen. Ik heb in de loop der tijd in verschillende plaatsen en verschillende huizen gewoond. Ik weet wat het mijn grootste zorg was altijd, dat rottige, lekkende dak. Dan had ik een dak met dakpannen en die woei je er altijd af. En later had ik een dak met van het rubberoid of hoe heet dat spul, hè? En daar hebben ze me van verteld, nou eens in de zoveel jaar moet het helemaal vernieuwd worden. Dus dat was ook geen hoopgevend idee. Problemen genoeg. Maar zo is het in het leven ook. Dat is met alle aspecten van ons leven zo. Dingen moeten in stand gehouden worden. Want je kunt ze niet, kunt er niet van uitgaan. Het is er nu, het zal dus altijd blijven. Dat is niet zo. Men moet er wat aan doen, men moet de dingen verzorgen. En een van de grootste irritaties, dat is niet het goede woord, maar het ziet me niks anders te binnen. Een van de grootste irritaties in mijn leven is inderdaad dat je schaft dingen nieuw aan en na verloop van een paar jaar blijkt het al blijkt het verroest te zijn. Maar ja, het wordt ook ouder, net als ik zelf. Zo is het in het leven, het heeft onderhoud nodig. En dat heb ik bij andere gelegenheden ook vaak genoeg verwoord. Dat is eigenlijk waar het in heel ons leven om gaat. Wij voeren een strijd tegen het verderf. Strijd tegen de dood dus eigenlijk. En die verliezen we. Dus wat we eraan doen, niet al te veel. Nou ja, wat doen we dan? Niet al te veel. Want dat neemt je leven helemaal in beslag. En het is niet de bedoeling dat heel ons leven alleen maar zou bestaan uit de strijd tegen het verderf. En wijsheid, ja, die heb je nodig om daarin de juiste balans te vinden. Zo is het zoiets nou eenmaal, hè. Maar het is wat hier staat. Grote luiheid verzwakt het gebind. Slapheid der handen, daardoor wordt het huis doorlekkende. Eerder stond al, als men de handen niet beweegt en men niks doet, eet men zichzelf op. Dat is ook zoiets, hè. Het komt allemaal op hetzelfde neer natuurlijk. Men zou al wat aan het doen om het leven en de omstandigheden inderdaad in stand te houden. Dat is ook eigenlijk de strekking van het volgende vers, al valt velen dat niet op. Er staat, men maakt maaltijden, men maakt brood. Maar goed, het woord brood gebruikt als aanduiding van heel de maaltijd. Dat is een gedachte die wij ook kennen, want wij spreken over brood en beker. En wij bedoelen het avondmaal, hetgeen een tamelijk grootse uitdrukking is voor een stukje brood en een slokje wijn. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, men noemt het brood en beker, maar het is heel de maaltijd. Hè? En brood eten, dat weet je ook, hè? Moet je nog warm eten? Nee, ik heb al warm, we gaan brood eten. Maar meestal is het toch wel wat meer, mag ik hopen, dan alleen maar een kastje droog brood. Dat staat voor heel de maaltijd. Hè? En dat is hier ook zo. Men maakt brood of maaltijden om te lachen, want dat is een Bijbels gegeven. Ik zal het nooit nalaten om daarop te wijzen. De maaltijd in de Bijbel is niet alleen een uitbeelding van het leven. Het geeft ook leven. Men heeft nou eenmaal voedsel nodig. Maar de maaltijd is tegelijkertijd ook de uitdrukking van gemeenschap. Het idee is dat men de maaltijd wat een raar woord, maaltijd, hè? Dat men het maal samen gebruikt. Het is tijd, dus iedereen verzamelt zich omdat het tijd is om te eten enzovoort. Men doet dat gezamenlijk, want de maaltijd is uitdrukking van gemeenschap en daarmee tegelijkertijd ook een blijde gebeurtenis, een feest. En er komt nogal veel in de Bijbel voor dat het woord maaltijd gebruikt wordt en dat een feest bedoeld wordt. Want dat is wat het is. Andersom in elk geval, een feest zonder maaltijd, een feest waarbij je niks te eten of te drinken krijgt. Ja, dat... Ik zou het niet weten. Ik heb het nagevraagd aan meneer Dreugen. Maar goed, laat maar zitten. Men maakt maaltijden om te lachen. Hier staat het zwart op wit in de Bijbel. Om blij te zijn. Dat hoort het ook te zijn. En de wijn, brood en wijn horen nu eenmaal bij elkaar. De wijn verheugt te leven. De maaltijden zijn ook de hoogtepunten van de dag. Tenminste, dat was in mijn jeugd nog zo. In het ziekenhuis is dat ook zo natuurlijk. En verder weet ik dat niet zo precies meer. Maar zo hoort het wel te zijn eigenlijk. Maar er staat bij, en het geld verantwoordt alles. Ik weet niet waarom het zo vertaald is. Er staat gewoon, het geld draagt alles. Het is een zeer simpele gedachte. Men heeft er geld voor nodig. Om te eten en te drinken. En ook een feestje kost geld. Maar een gewone maaltijd ook. Dat wil zeggen, als wij dan gevolg willen geven aan het advies van de prediker om ons brood met vreugde te eten en onze wijn, voor mijn part Cannemoor, te drinken van goedere harte, wat het ook maar is, daar bemoei ik me dan niet mee, maar je moet begrijpen waar het om gaat. Als we dat willen doen, dan moet dat natuurlijk wel kunnen, het moet wel betaald worden. Dat wil zeggen gewoon, als wij niet werken, als wij niet aan de kost komen, dan hebben wij geen kost. Je weet wat kost is, hè? In Zuid-Afrika is dat een potje. Potjekos. Nou goed. De kost is het eten. En deze uitdrukking, het geld draagt alles, wil gewoon zeggen, dat kan alleen als er geld is. Zie? Er zit nog veel meer achter trouwens, maar ja, dat heb je vaak met... Het is met alles zo in het leven natuurlijk, dat er meer achter steekt. Want die maaltijden, brood en wijn, zijn natuurlijk begrippen die wij in nieuwtestamentische context ook kennen. En die een uitbeelding zijn van het nieuwe verbond en van onze vereniging met Christus enzovoorts. Ook daar is brood en wijn en brood en beker, of hoe wij het maar noemen, in beginsel een feest en een uitdrukking van de gemeenschap die wij met de Heer hebben, waarin wij met hem leven. En ook daar kan gezegd worden, en het geld draagt alles, want wat vertaald is met geld, dat is in werkelijkheid, het is altijd zo, zilver, dat is in de meeste talen zo trouwens, heb ik begrepen. Argent, hè? In het Frans, hè? Is geen zilver, hoor, is gewoon geld. En soms zilver, dat hangt er vanaf. Maar zilver is geld en geld is zilver. Maar zilver in de Bijbel, of geld, staat in de Bijbel voor de losprijs die voor ons betaald is. Onze positie, ook met Christus gezeten aan de maaltijd, maar ik bedoel het natuurlijk volstrekt overdrachtelijk, is gebaseerd op of wordt gedragen door het geld. Door de losprijs die van Gods wegen betaald is. Dus hetzelfde verhaal. Het is betaald moeten worden. En in de tabernakel, uit mijn hoofd helemaal gedetailleerd, weet ik het nu zo gauw niet. Maar in de tabernakel zijn heel wat zaken die rusten op een zilveren voet. Het zilver draagt alles. Er zijn een paar uitzonderingen, maar in het algemeen is het zo. Zilveren voeten, daardoor wordt het gedragen. Maar hier vind je het gewoon op volstrekt aards niveau uitgedrukt. Namelijk, men moet niet lui zijn, men zou wel degelijk iets doen. Bezig zijn, dat heeft de prediker in de voorgaande hoofdstukken ook uitdrukkelijk naar voren gebracht. En hij heeft zelfs gezegd, dat was 9 vers 10, dus ik heb het nog voor me liggen. Hij zei zelfs, alles wat uw hand vindt om te doen, doordat, en dat niet alleen, doordat met uw macht, met volledige inzet. Daardoor komt men heus aan de kost. En dus aan brood en wijn en aan deze maaltijden enzovoorts. Zo wensen we iets. In het Nieuwe Testament heb je de variant, wie niet werkt zal ook niet eten. Het wordt zelfs aan gelovigen voorgehouden. Precies zo. Omdat het zo'n simpel beginsel is. En niet alleen maar een economisch beginsel. Het is een fundamentele zaak gewoon in het leven als zodanig. Men zou het leven gebruiken en daar dan ook de vruchten van plukken. Men zou leven. Men zou namelijk iets doen. Als men niks doet, leeft men namelijk niet, is het idee. Men zou namelijk iets doen en het resultaat daarvan is blijdschap, is bevrediging, zoals het mooie woord luidt, enzovoorts. En dat wordt uitgedrukt in eten en drinken. En andersom, eten en drinken zijn weer nodig om iets te doen, dus het is een pracht van een wisselwerking. Zo gaat dat, hè? En ook in het Nieuwe Testament, als er dan mensen zijn die inderdaad niet aan de kost kunnen komen, broeders of zusters, dan zegt het Nieuwe Testament wel, wij die dat wel kunnen, zouden dan voor die broeders en zusters zorgen. Maar neem niet weg dat er wel wat tegenover zou staan en dat van die mensen die dan van onze... Die dan leven uit wat hen gegeven wordt, van hen mag verwacht worden dat zij hun tijd en kwaliteiten besteden in de dienst van de Heer op een of andere wijze. Zo staat het er. U weet wel, ook in Timotheus de weduwezorg, dat is meest voor de hand liggend om te noemen. Weduwezorg, ja prima, maar die weduwe kunnen daarna wel op grond daarvan actief zijn. Dus de bedoeling, dat is niet alleen een economische eis, want die eis is er misschien helemaal niet. Maar het is voor de personen in kwestie absoluut het beste. Het andere is namelijk ongezond, het is ongezond om niks te doen en dan wel te eten. In het algemeen word je daar zo van. Nou goed. Maar het is een eenvoudig beginsel. En dat is dus wat hier staat. Men maakt maaltijden, men maakt brood om te lachen. En de wijn verheugt de levenden. En het zilver, het geld verantwoordt alles. Dat is de basis van het geheel. Men zou dus inderdaad actief zijn en zich richten op rechts, weet je nog. Want zo begon dit hoofdstuk in 10 vers 2. Het hart des wijzen is tot zijn rechter, maar het hart in sots is tot zijn linkerhand. En we hebben vastgesteld dat de rechterhand of rechterkant duidt op activiteit, op bezigheid. En de linkerkant duidt op inactiviteit, niks doen, rusten. Maar wie wijs is, is actief, doet wat en vindt daarin ook zijn vreugde en vervolgens ook zijn kost. Brood en wijn en zo verder. Daarna komen wij in vers 20. Vloek de koning niet, zelfs in uw gedachten, en vloek de rijke niet in het binnenste uw slaapkamer, want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren en het gevleugelte zou het woord te kennen geven. Het gevogelte en het gevleugelte is natuurlijk twee keer hetzelfde. En de stem wegvoeren en het woord te kennen geven is natuurlijk ook twee keer hetzelfde. De idee is dat men zich zal beheersen in zijn uitspraken en dat het onverstandig is dingen te zeggen tegen degenen die over ons gesteld zijn. Degenen die in hoogheid zijn, heet het dan bij gelegenheid. Er staat hier ook niet voor de eerste keer, dus er is ook geen enkele aanleiding om er nu dan weer uitgebreid op in te gaan. De gedachte is immers, wij mensen zijn aards, wij zouden nederig zijn, wij zouden onze plaats kennen. Er zijn mensen die in een hoge positie zich bevinden, dat mag dan zo wezen, maar voor de meesten geldt het niet. En wij zouden alle menselijke overheid onderdanig zijn, weet je nog, dat wordt in het Nieuwe Testament zeker een keer of drie verschillende plaatsen tot ons ook als gelovigen gezegd. Dat blijft gewoon zo. Bovendien, men zou de koning kunnen vloeken omdat men het niet eens is met zijn beleid. Men zou de rijken in de zin van de machtige kunnen vloeken omdat men het ook met hem niet eens is. Maar het is maar de vraag wie het gelijk aan zijn kant heeft. En bovendien, in deze wereld gaat het niet om het gelijk. Het gaat in deze wereld om de macht. En daar moet je dus inderdaad in de praktijk rekening mee houden. Zo zit dat. En daarnaast, het gelijk heeft van doen met waarheid en dan wel met hoofdletters. Maar waarheid in deze wereld, dat kan elke hooggeplaatste in de wereld je vertellen. Waarheid in de wereld bestaat niet. Niet onder de zon. Alles in deze wereld is relatief en subjectief, is vergankelijk, veranderlijk. Het hangt er maar vanaf hoe je de dingen ziet, hoe je ze beleeft enzovoort. Waarheid zoeken heeft rechtstreeks van doen met de dingen die boven de zon zijn. En terwijl wij in de wereld onrecht lijden wellicht, dat geldt waarschijnlijk voor alle mensen, dat alle mensen onrecht lijden, dat denk ik, in het algemeen. Terwijl men in deze wereld onrecht lijdt, staat ons toch niks in de weg om waarheid te zoeken. Maar dat is van boven de zon, en daar gaat het maar om. Het is ook wat de apostel Paulus later aan de Korintiërs schrijft, in elk geval in de eerste Korinthebrief, meen hoofdstuk 6. Hij zegt, waarom lijdt gij niet liever onrecht? Wat maakt het uit? Als er recht gedaan moet worden, in de zin, in samenhang met waarheid, maar dan op het hoogste niveau. Wel nu, dat zal een keer komen. Dat staat hier ook, want zo eindigt dit hoofdstuk ook min of meer. In vers 9, weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. En dat is ook niet nieuw, is ook al meerdere malen in dit Bijbelboek naar voren gebracht. Dat komt goed. God zal afrekening houden. Maar wat van ons verwacht mag worden, is dat wij in alle nederigheid als mensen door het leven gaan en de adviezen volgen die ons door deze wijze hier in de Bijbel gegeven worden. Namelijk niet zo hoogmoedig te zijn, maar ons wordt gewoon heel de zin van het bestaan voorgehouden. De bedoeling is dat wij inderdaad zoveel mogelijk van ons leven zouden genieten. Al is dat soms in sommige christelijke kringen een lelijk woord. Maar dat kan ik ook niet helpen. Het is volstrekt, maar ook volstrekt bijbels. En voor dat doel is ons zelfs de blijde boodschap verkondigd. Het zal toch niet zijn om er verdriet van te hebben of zorgen te hebben of iets dergelijks. Integendeel, het is een blijde boodschap opdat we blij zouden zijn. Opdat we ons een lachen gemaakt zou worden. Met dank voor de uitdrukking aan Sarah. Toch? Want we hebben deel aan de zoon van Abraham. Die heette Isaac. Want, zei ze, de Heer heeft ons een lachen gemaakt. Precies zo is het. Daar hebben wij deel aan. Voor ons als kinderen Gods geldt dat zeker. En wat hier staat in dit Bijbelboek en ook in dit hoofdstuk, in ieder geval op deze bladzijde, is dat wij niet ons te veel zorgen zouden maken. Dat is precies wat ons als kinderen Gods in onze hemelse positie net zo goed gezegd wordt. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Toch? Wat al uw noden en wat het met wezen mag bekend worden bij God. En hij zal uw harten en zinnen bewaren, Filippenzen hoofdstuk 4. Zie? Want het gaat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Weet u nog? Ik heb al zo vaak gezegd, misschien wel elke 14 dagen langzamerhand. De zorgen die wij ons maken, die maken wij ons omdat wij intelligent zijn. Nou ja, een beetje, maar niet voldoende om ons zorgen te maken. Dat is het hele verhaal. Zie? Maar wij zouden onze zorgen bij de Heer bekendmaken, of hoe staat het er maar precies, in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, precies, maar laat uw begeerten, want daar heeft het mee van doen, hè? Zorgen en begeerten. Laat uw begeerte in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Zorgen komen voort uit verstand. Maar de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Zodat we bij zinnen blijven en niet uitzinnig worden in onze zorgen en onze begeerten en al dat soort dingen meer. Daar gaat het om. Ook dit is leven uit geloof, maar leven uit geloof is per definitie nederigheid. Zoek het woord maar eens op. Nederigheid, onderwerping in het Nieuwe Testament, waar het voorkomt. Het is gewoon synoniem met geloof. Onderwerping aan de Heer en aan zijn woord. En daarmee ook aan de situatie zoals die nou eenmaal in de wereld is. Goed, wij zijn het over eens dat de wereld niet deugt. Maar wij zijn het toch ook over eens dat de Heer het veranderen zal. Op zijn tijd. En maak u zich daar ook geen zorgen over. Hij zou u en mij daarbij gebruiken. Want daartoe verzamelt hij zijn gemeente. Maar we zouden alleen niet op zijn planning vooruitlopen. Dat is het hele verhaal. Rustig afwachten. Komt vanzelf goed. We hebben alle tijd trouwens. Want we hebben eeuwig leven, toch? Jazeker. Nou goed. Dus, nog steeds even het laatste vers van Prediker 10. Vloek de koning niet, vloek de rijken niet. Zelfs in uw gedachten of zo. Want de muren hebben oren, heet zoiets. Hè? Hier heet het, in kinderverhalen kom je dat dan tegen. Hè? Dat er een vogeltje is. En in stripverhalen trouwens ook, hè. Zit er een vogeltje in de vensterbank, maar het zal die kraai wel geweest zijn van, hoe heet ze ook weer, die heks. Dat mogen we niet meer lezen, geloof ik, hè. Uit de Donald Duck toch, of heet ze ook weer. Hè? Ja, die daar. Hè? Ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. Nou goed, dat doet er nou eigenlijk niet toe. Maar die vogel vliegt weg en vertelt het door, hè. Dus dat is het idee, hè. Ja. En dus, wij zouden ons beheersen en inderdaad onze positie kennen. Dat is het hele idee. Nou goed. Daarna komen wij terecht in hoofdstuk 11. Ik vind het leuk hoor, zo'n afschrift. Doe je werk goed. Hoe vaak hebben we dat al gezegd? En begrijp je me goed, doe uw werk goed. Doe uw werk met volle overgave. Dan doe je het goed. Of het dan technisch in orde is, dat is weer een ander verhaal. Maar goed bezig zijn wil zeggen dat men het doet met zijn macht. Maar of dat nou helemaal is wat hier staat, ik weet het niet. Het is maar wat je eronder verstaat. Wat hier staat namelijk, is dat wij dingen zouden doen, eventueel zelfs tegen ons verstand in. Dat is wat hier uiteengezet wordt. Dat we dingen zouden doen niet meteen ziende op resultaat. U weet, werk in de Bijbel, zeker naar Nieuw-Testamentische maatstaven, is gericht op resultaat. Men zou er loon uit ontvangen, was de bedoeling. Maar wat hier uiteengezet wordt, is dat men dingen zou doen, werk desnoods, in ieder geval dingen die ons wat kosten, zonder daarbij te zien op resultaat. Of op loon, of vergelding, of wat dan ook. Leest u maar mee. Daar staat, werpt uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. En nog een keer, geef een deel aan zeven, ja ook aan acht, want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal. Wat hier gezegd wordt, is dat men dingen zou doen om niet, dit is een plechtige term, maar ik weet er ook zo gauw niks anders voor. Die idee van werp uw brood uit op het water is denk ik langzamerhand toch wel algemeen bekend. Al is men dikwijls ook geneigd het te interpreteren als predik het evangelie waar dan ook. Hè? Zo van het brood, dat is het evangelie, het woord gods. Dat is aan te tonen uit de Bijbel dat dat zo is. En men zou het overal rond vertellen. Je weet nooit of er misschien nog eens iemand tot geloof komt. Dat is ongetwijfeld ook zo. Maar het wordt hier echt op een veel lager niveau gebruikt. Het is een algemeen beginsel. De idee is dat hier het woord brood bij wijze van metonymia gebruikt wordt voor zaad, waaruit het is voortgekomen. Er staat brood, maar bedoeld is zaad. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Of is dit te moeilijk? Ooit Vondel gelezen? Ik ken niet Vondel, kan je niet lezen. Bovendien is die man al lang overleden. Je kunt wel zijn boeken lezen. Dat wat hij geschreven heeft. Nou, dat is wat het is, hè? Een metonymia. Nou, werp je brood uit op het water. Nee, het is zaad. Dat had jouw brood kunnen worden, eventueel. Hè? Maar je gooit het gewoon weg. Op het water. En water staat onder andere dan voor de veelheid van deze wereld. Het ongrijpbare, de massa, enzovoort. Waarin je ook makkelijk onder kunt gaan of verdrinken, dood kunt gaan of wat het maar wezen mag. En zo verder. Maar er staat, werp je brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Er zit zelfs een belofte aan vast, daar keert iets weer van terug. De idee is dat als men dingen doet, laten we zeggen, dan maar voor anderen. Dat hoeft niet noodzakelijk, men kan überhaupt dingen doen die helemaal nergens voor bestemd zijn, maar men doet ze gewoon. Maar op een of andere wijze zal het een resultaat opleveren, ooit. bij anderen. Kan ook via anderen bij je terugkomen. Het kan ook zijn dat er gewoon dingen zijn die je doet omdat je er zelf van leert of ervaring mee opdoet die je later gebruiken kunt enzovoorts. Waarom doe je de dingen? Ja, dat is niet helemaal het punt. Het punt is dat men dingen zou doen om gewoon omdat men daartoe gedreven wordt. Dat is eigenlijk het idee. Ik zeg het met aarzeling, omdat ik de indruk heb dat gedreven mensen langzamerhand heel zeldzaam worden. Wordt niet aangemoedigd, in Nederland zeker niet. Maar het idee is gewoon dat men iets doet gewoon alleen maar omdat men het wil doen. Dat is alles, meer niet. Men moet iets kwijt. Men vindt het nog bij kunstenaars, zal ik maar zeggen. Dan weet ik wel dat daar ook een boel charlatans rondlopen. Maar het idee ervan is inderdaad dat men moet iets kwijt, hè? Weet je wel? Men heeft in verhalen in gedachten, men moet het opschrijven. Ontstaat een gedicht, zuster, weet je wel, dat je hebt een idee, je moet het gewoon kwijt en dat is het dan. En af en toe moet ik eens een toeter ter hand nemen, want een of wel achter het orgel gaan zitten, broeder, ja, dat zijn zo van die dingen. Dat doe je gewoon. En als met zoveel dingen zo, je doet het gewoon, ja, waarom? Het dient ook nergens toe. Je schoonfamilie zal ook wel zeggen dat het onverstandig is, dat het nergens toe leidt, want je kan wel gedichten schrijven, maar wie leest ze nou? Maar dichters hebben vaak laden vol met gedichten die nooit door iemand gelezen zijn. Zie? En men kan ook voor alles doen in het leven zonder dat het ergens een uitwerking heeft. Maar op jezelf heeft het wel degelijk een uitwerking. En daar gaat het maar om. Het is een soort van stofwisseling. Er zit iets in, het moet eruit op een of andere wijze. Dat is dan ook noodzakelijk. Vandaar dat de individuele vrijheid van de mens eigenlijk het hoogste goed is wat hij heeft. Vraag dat maar aan Amerikanen, wilde ik zeggen. Als ik gedreven mensen moet noemen, dan noem ik zo'n handvol Amerikanen. Dat wel. Nederlanders worden iets moeilijker. Maar voor hen betekent vrijheid dan ook meteen veel meer. Vrijheid om iets te kunnen doen. Wat nergens toe dient, dat niet past in het economisch of maatschappelijk systeem of zo. Wat geen nut heeft, wat geen geld opbrengt, geen productie heeft of weet je wel. Maar gewoon, het is gezond voor de mens dat wat erin zit er ook gewoon uitkomt. Dat is wat het is. En dat is ook wat de mens in werkelijkheid vrede, blijdschap geeft en daarmee al die andere dingen. En zo werkt het leven van een kind van God op het hogere niveau van het geestelijk leven net zo goed. Ik weet dat er heel moeilijk over gedaan wordt, maar het is inderdaad, het bestaat echt. U hoeft het mij verder niet te vertellen, want ik kan er ook niks mee, maar het bestaat echt dat de geest gelovigen inspireert, of zegt voor mijn part, als u dat woord makkelijker vindt, om iets te doen. Bij ingeving. Want zo heet zo'n ding, hè? Ingeving. Inspiratie. Wie geeft het in? Ja, weet je veel. Maar het gebeurt zo wel. Maar stel nou dat we bij alles wat we doen eerst nadenken of het wel nuttig is, of het niet te veel kost, of het voor rendement oplevert, of we er wel tijd voor hebben, en of het niet ongezond is, of dat soort dingen meer. Ja, dan komt er dus niks van terecht. Dus ook voor de wedergeboren mens steekt het echt zo in elkaar. Wij zouden die vrijheid hebben en we zouden dingen doen die zo in ons opkomen. Kijk, wij, aan de andere kant, wij zouden niet leven uit gevoel en niet al te impulsief. Maar voor dat doel worden we dan ook inderdaad onderwezen. Uit het woord Gods in de eerste plaats. Niet alleen in verband met ons geestelijk leven, maar ook in verband met ons aardse leven. En daarom zijn we hier vandaag ook. Zie? Maar ook in ons beheerste leven, alle wijsheid die wij wellicht uit het woord opdoen, ook daarbinnen zou de ruimte zijn voor die gedrevenheid. Dat is wat het is. Als de Heer toch zijn leven in ons zou leven, als de geest ons zou leiden, wat het maar wezen mag, betekent het toch dat van binnenuit bepaalde drijfveren zijn, behoeften zijn, of weet je veel hoe je dat, ik weet nooit zo goed hoe ik dat moet formuleren. Het is ook niet helemaal mijn dagelijks werk, maar vooruit, hè. Maar dan moet daar dan toch ruimte voor zijn. Wel nu, als we geleerd hebben zo te leven als de prediker het uiteenzet, dan is dat ook niet zo moeilijk. Dan is daar ruimte voor in ons leven, ja. Dat betekent dat er af en toe geïmproviseerd moet worden. Dat is zo dat dingen die vastgeregeld waren een keer anders moeten. En dat de tijd voor de maaltijd, zal ik maar zeggen, dan toch een keer bij voor gelegenheid verschoven moet worden. En al dat soort dingen meer. Nee, weet je wat ik wel eens hoor? Over bepaalde samenkomsten die dan ergens gehouden worden, hoor ik regelmatig mensen zeggen, ja, helaas kan ik niet, want het is precies onder etenstijd. Dan denk je, wat gek is dat? Dan ben ik te verbouwereerd. Hoe vaak ik het ook hoor, ben ik te verbouwereerd om er iets op te zeggen. Onder etenstijd. In de eerste plaats, hoe laat is de bijeenkomst? Dan kun je altijd nog afvragen, eet ik ervoor of erna? En van mijn part neem je je brood mee? Nee, broeder, dat is voor die mensen die om een vaste tijd moeten eten omdat ze suikerziekte hebben of zo. Dat komt allemaal voor, hè? Mensen die regelmatig moeten eten. Nou, zo wat. Dan neem je toch mee? Dat is toch geen paniek. Ik zie ook mensen in de bank zitten gewoon te breien. Hè? En anderen schrijven gedichten. Ja, komt ook allemaal voor. Daar kan ik niet mee zitten. Waarom zou dat niet kunnen? He? Als je andere mensen niet stoort, is er verder niks aan de hand. Maar zo is het in het leven. Je kunt wel zeggen, ja, dat kan ik niet, want dan moet ik zus en hem zo, laat maar eens zo. En, ja, dat... Het is goed om je leven te regelen, maar je zou ook ruimte in je leven moeten overhouden voor het een of ander. He? En daar gaat het om. In elk geval, werp je brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Ja, er schieten me wel weer voorbeelden te binnen, maar ik mag ze eigenlijk niet vertellen, hè. Maar ik zal toch maar, het is jaren geleden dat mijn vader, hij was zelfs directeur geloof ik, ja, was directeur van een bijbelschool. En die tijd waren er 120, 130 leerlingen, studenten, iets in die koers. En die zei toen over zijn werk aan die bijbelschool, zei hij tegen mij, ach ja, dat is waar, ze 120, 130 studenten. Maar hij zegt, je doet het maar voor één of twee. En voor de rest zie je er niks van terug. Ik denk nog dat het dan misschien toch wel voor drie of vier geweest is. Ik schat het net iets hoger in. Maar het belemmerde hem niet in zijn werk. Je weet niet wat er betreft. Je ziet er niks van terug. En er gebeurt niet wat je hoopt dat er gebeurt. Het levert niet het resultaat op dat je zou willen. Maar daar gaat het toch ook niet over. Hij zei gewoon, ik heb het altijd gewild. Er is niks mooiers om het woord van God uit te dragen. Het liefst aan zoveel mogelijk mensen. Als je dat dan niet alleen 's avonds doet in de spreekbeurt in het land, maar ook overdag, omdat die mensen er zich voor vrijgemaakt hebben. Ze zitten daar in die zaal. Dat is toch, wat kun je beter wensen? Dat is toch prachtig? Maar je doet het maar voor één of twee. Want de rest doet er niks mee. Neemt het aan als theorie en is het enige tijd later allemaal vergeten. En zo werkt het ook dikwijls. En zo wat. Maar zo is het hele leven. Waar doe je de dingen voor? En misschien doe je op het moment zelf een heleboel mensen een plezier. Maar dat plezier is dikwijls weer gauw weg. Wat maakt het ook uit? Iets blijvends komt er maar zelden tot stand. Dat is nou helemaal de aard van het bestaan hier. Alles is vluchtig, alles gaat voorbij en zo verder. En het bouwen aan iets, ach, wat voor zin heeft het? Dat is wat de prediker al zei, toch? Waar het in de eerste plaats om gaat, ook in ons persoonlijk leven, in de dienst van de Heer, maar dat zal ik hier ook wel eens eerder gezegd hebben, waar het om gaat, is niet of het naar buiten toe resultaat oplevert, en we doen het ook niet om het resultaat naar buiten toe. Het eerste belang is dat het onszelf iets doet, dat het onszelf geeft wat wij nodig hebben, dat wij... Dan laat ik het anders zeggen dan. Dan haal ik gewoon 2 Korinthe 3 aan. Want daar staat het zo fraai. Hoe zoiets werkt. Er staat in 2 Korinthe 3 namelijk dat wij leven onder het nieuw verbond en niet onder de bedekking van de wet of zoiets. Maar dat wij leven in gemeenschap met de Heer. Kortom, en dan citeer ik woorden uit Hebreeën 2, maar ze hadden hier ook kunnen staan. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij aanschouwen de heerlijkheid van Christus, is het idee. Met ongedekte aangezichten, want de sluier, namelijk de wet, is weggenomen. En dan staat er in het laatste vers van 2 Korinther 3. En wij, eerst even vers 17 dan nog. Er staat, de Heer is de geest en waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Daar hadden we het even over dus, hè? Vrijheid. Dat heeft ook van doen met die bedekking die weg is. Vrijgemaakt. Nou. En dan vers 18, en wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, want dat staat er echt, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, of wat er verder maar staat. Maar de idee is dat wij die heerlijkheid des Heren ontvangen, dat we hem leren kennen, aan hem deel krijgen enzovoorts, door hem worden onderwezen ook. Heerlijkheid is licht en licht is wijsheid, onder andere het woord Gods enzovoorts. We ontvangen dat. En waar wij het niet alleen ontvangen, maar ook in de praktijk beleven, naar buiten toe. Ik bedoel, niet meteen uitdragen. Dat is weer zo hoog gegrepen. Ik heb wat tegen dat hoog grijpen. Maar natuurlijk is het een uitdrager dan, maar het gaat in de eerste plaats om uitleven. We hebben het van de Heer ontvangen en waar het gestalte krijgt in ons leven, dus tot uitdrukking komt, waar het weer uitgeleefd wordt, daar verandert het ons hart. Daar worden wij veranderd. En daar gaat het om. Daarom ben ik u dankbaar dat ik vanavond voor u mag staan. Of er bij u wat uithaalt, dat hoop ik, maar dat weet ik niet. Maar voor mij haalt het in elk geval wat uit. Dat is wat het is. Ontvangen en uitleven. Op een of andere wijze. Dat hoeft niet noodzakelijk op deze manier. Het is net zo goed zo als wij van Gods wegen zijn onderwezen en we weten daarmee te leven. Dat wil zeggen, gewoon in ons dagelijks leven, ook op andere niveaus en gewoon op het niveau van het vlees enzovoorts. Als het daar tot uitdrukking komt in ons leven als zodanig, in onze relaties, het kleine wereldje waarin wij leven, dat werkt precies zo. Daar heeft het een uitwerking op wie wij zijn. Begrijp je me goed? Onder de wet is het van geen belang wie men is. Onder de wet, want daar gaat het over in dit hoofdstuk, in stenen ingegraveerd enzovoort. Onder de wet gaat het over niet wie men is, maar wat men doet. Als dat maar in orde is, is prima. Maar naar het hart van de mens wordt onder de wet niet gevraagd. De wet zegt gewoon, doe dit. Hoor je me? Wil je dat woord ontvangen? Oké, doe dan wat ik je opdraag. Of laat wat ik je verbied. Doe dit en gij zult leven, maar het laat het hart leeg. Het is nu nog zo, allen die onder de wet leven, hebben een leeg hart. En andersom ook, denk ik wel eens. Om het leeg te houden heeft men zich gesteld onder de wet. Hoeft men ook niet na te denken. Dus het is werkelijk zo. Maar de Bijbelse gedachte is dat God ziet het hart aan. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God vraagt aan ons wat in het hart is. En daarbij is van minder belang wat wij doen of laten. Van belang is wat wij van hem ontvangen, of het in ons hart komt en daarna of het tot uitdrukking komt in ons leven. Dat is wat ons verandert. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het voor de natuurlijke mens net zo goed werkt. Dat wat hij ontvangt, hoort, leert enzovoort en hij leeft het weer uit, dat verandert hem. Dat past hem aan het geheel. Ook naar het hart. Daarom is het van belang dat de mens selectief is op wat hij aan voedsel tot zich neemt. Aan onderwijs zal ik maar zeggen. En wat hij zich laat wijsmaken. Zie? Nou goed, en u weet ook hoe het is, als men die heerlijkheid, het woord Gods, alleen ontvangt en niet uitleeft, dan blijft het erin, dan wordt men waterzuchtig. Kennen jullie ook nog? Van die fariseeën onder de wet, een waterzuchtig man. Vol met water, namelijk het woord Gods, maar je gaat er wel aan dood. Zie? En wat er dan zo leuk staat, is dat de heer die omarmde hem of iets dergelijks. Hij wrong hem uit, als het ware. Ja, je weet wat het over gaat. En je leest het nog een keer. Lees je dat echt zo, hoor. Hij wrong hem als het ware uit en hij werd ter plekke weer gezond. De bedoeling is, het gaat erin, het gaat eruit. En dat is... Dan praktiseert men dus de dingen die men gehoord of geleerd heeft. En dat verandert de mens inwendig. Daardoor wordt de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Maar goed, daar gaat het ook over in vers 16 van hoofdstuk 4. Dat is een halve bladzijde verder hier in 2 Korinthe 3. Maar 3 vers 18 zegt het zo mooi. Wij weerspiegelen, want dat is de goede vertaling, de heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid Gods. En daardoor krijgen wij deel aan die heerlijkheid. Het heeft effect op ons. Niet doordat we het ontvangen, ook niet doordat we het naapen of zogenaamd uitleven, want dat is wet. Maar alleen daar waar we het ontvangen in het hart en uitleven in de praktijk, daar verandert het ons. En dat is de bedoeling uiteraard. Want het gaat niet werkelijk om resultaat naar buiten. Het gaat om het resultaat in onszelf. De Heer doet een werk aan ons. Natuurlijk doet hij dat soms via anderen. En natuurlijk doet de Heer een werk aan anderen en hij doet het soms via ons. Maar waar het om gaat is, de Heer doet een werk aan u. Ik zal wel zeggen, de Heer doet een werk aan mij. En dat is voor mij het enige wat ook echt telt. Zie je? En wat anderen ervan vinden, wat anderen ermee doen, ja, sorry, ik hoop dat ze het goed doen, maar daar heb ik geen invloed op. Dat is hun keuze. Daar kan ik ook verder niks mee. Zie? En zo kan men in zijn leven heel veel doen wat eigenlijk naar menselijke maatstaf helemaal geen zin heeft, omdat het naar buiten toe geen resultaat teweeg brengt. Maar vergis u niet, de dingen die we doen hebben een resultaat in onze eigen inwendige mens. In wie wij zijn. Bepaalt wie wij zijn in het hart. En dat is wat van Gods wegen geoordeeld zal worden. Nou goed. Op die grond kan je dus zeggen, wij zouden dingen doen zonder op resultaten te zien. En dus werp uw brood uit, uw zaad, werp uw brood uit op het water. Goed, het was ons brood, het was ons zaad, het heeft ons ook wat gekost, het kwam niet voor niks. Het kostte tijd, het kostte geld. Doe maar. Niettemin, we zouden het doen. En het brengt wat voort, in elk geval. Ook zelfs in dit leven. Misschien niet meteen, maar in het algemeen is het wel degelijk zo. De gedachte is namelijk die van wie goed doet, goed ontmoet. Dat wil zeggen, wie het goede doet, zal het goede ook ontmoeten. Dat is een algemene regel. Of die bij de oude mensen in het algemeen geldt, ik denk het wel. Bij gelovigen geldt die in elk geval. Zo zonder meer. Maar dat is niet een kwestie van rekensommetjes maken. Of en dus berekenend de dingen doen. Integendeel, men zou dat allemaal niet berekenen. Kost allemaal te veel tijd. Dat is de gespannen verhouding die ik heb met mijn boekhouderzuster. Ja, bij gelegenheid dan, hè. Die wil alles netjes op papier hebben enzovoort. En ik zeg dan, ja, het hoort op papier te staan, maar wat maakt het uit? Wat moet je ermee? De dingen onder controle krijgen, dat lukt je toch niet. De ellende van elke boekhouder, denk ik altijd. Die wil alles onder controle hebben, maar hij krijgt het nooit voor elkaar mee, omdat hij ook niet de baas is. Hè? Ik heb er wel eens over nagedacht, dat is echt zo. Dat is ondankbaar werk, ook boekhouder. Je hebt niks in te brengen, je kan geen beslissingen nemen, meestal niet tenminste, maar je moet wel bijhouden alles wat er gebeurt. Maar grip erop heb je niet. Want je bent niet de baas. Nou, zo is het. Maar zo is het met onze levens ook. Het doet allemaal zo weinig ter zake. Werp uw brood uit op het water. Laat ik dan tekst uit het Nieuwe Testament citeren. Wij zijn rijk. We zijn toch rijk, in het algemeen. We kennen broeders die gebrek hebben. Gij ziet uw broeder gebrek hebben. Wel, we zouden niet zeggen, ga heen en word warm. Maar we zouden er inderdaad wat aan doen. Dat levert ons niks op. Maar zo wat. Maar aan de andere kant, we weten nooit wanneer de tijd komt dat wij gebrek hebben en voor anderen wat nodig hebben. Ik hoorde bij jou, was dat, J.D. Sumner was dat. Die vertelde op een van die video's een verhaal. Dat ze hadden een concert gehad enzovoort. En er was iemand daar en die kon niet meer naar huis. Die dacht dat hij nog naar huis kon in Amerika. Dus dat is vaak een heel eind rijden. Maar het bleek dat hij zijn auto geparkeerd had op een plek waar hij parkeergeld moest betalen. Dus toen hij van de parkeerplaats afkwam, toen moest hij zoveel betalen dat hij niet meer genoeg geld had om benzine te kopen en naar huis te gaan. Dus die kwam bij die J.D. Sumner en zei, sorry, dat is het geval. Kun je me wat geld lenen? En Sumner zegt tegen hem, hoeveel heb je nodig? Hij zegt, $5, denk ik. En Sumner geeft hem $5. En daarna zegt hij, nog een keer $5. Dan heb je benzine, maar dan kun je onderweg ook wat eten. En een jaar of 30 later ontmoet die jongen, maar het was nu een man geworden, ontmoet hij hem weer. En die vraagt hem, weet je nog dat ik toen en toen ooit eens geld van je geleend heb? En Sumner zegt, nee, weet je, die lage bas was dat, hè? Daar weet ik niks van. Nou, toen. En hij kreeg van diezelfde knaap die nou een man geworden was, kreeg je $10,000. En het eind van het verhaal, dat zegt Sumner er ook achteraan. Dus hij zegt, aarzel nooit om kleine jongens, om jongens $10 te geven. Natuurlijk is dit extreem, daarom is het me bijgebleven. Natuurlijk is het extreem, maar toch werken die dingen soms zo. En in elk geval, de Heer werkt zo. Die zegt namelijk dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Of op een andere plaats, dat wij 100-voudig terug zullen ontvangen. Maar zo werkt het. En er staat ook bij, in dit leven en in het toekomende. Ook nu dus. Of dat dan een wetmatigheid is in de wereld, of het is wat de Heer doet, waar de Heer voor zorgt, ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar het blijft een wetmatigheid, in de zin van, het wordt ons geleerd in de Bijbel, het is Bijbels onderwijs, en zo zouden we leven. Ik heb het vaak genoeg gehad in de loop der jaren, dat ik geen geld meer had, mijn laatste dubbeltje, nou ja, laatste tientje dan had uitgegeven, of alleen nog maar een tientje had. Het is nooit misgegaan. Het is nooit verkeerd gegaan. Ik ben het serieus. Ik moet leven van het gegeven, heet zoiets in gewoon Nederlands. Ik geef het er net zo makkelijk weer weg. Dan krijg ik dus weer moeite met mijn boekhouder. Die zegt, joh, dat gaat zomaar niet. Maar, en toch gaat dat zo. De Heer zorgt voor ons, heeft hij beloofd, zou je het doen. Ik weet ook niet beter, ik ben er zo opgegroeid. Dus vooruit maar weer. Zie. En naar de mens is het niet goed, dat weet ik. Maar in mijn Bijbel lees ik het toch niet anders. En wat maakt het me uit? Toch. Ik heb nog steeds een gouden ring aan mijn vinger, broeder. Wel twee. Dus vooruit, hè. Naar de normen van Jacobus 2 was het, geloof ik, ben ik rijk. Dus wat maakt het uit? En dat geldt voor ieder van ons, denk ik, toch. Zijn maar van die betrekkelijke dingen, enzovoorts, hè. Ja, ik meen het heel serieus. Zo werkt zoiets. Nou goed, werp je brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Het komt op een of andere wijze toch terug. En dan staat er nog een keer hetzelfde, blijkbaar. Geef een deel aan 7, ja ook aan 8, want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal. In elk geval, wat kwaad op de aard wezen zal, komt overeen met gij zult het vinden na vele dagen. Namelijk, men zal, als men zijn brood uitwerpt op het water, daarvan toch ooit een keer de vruchten plukken, al kan men die niet berekenen. Als men anderen geeft die nodig hebben, wel, op het moment dat men zelf nodig heeft, zal men ontvangen. Dat is gewoon het idee. En nu het ons goed gaat, wel, er komen tijden dat het kwaad over ons komt. Dat staat in vers 8. Hè? Indien de mens vele jaren leeft en verblijft zich in die alle, zo laat hem ook gedenken aan de dagen der duisternis, want die zullen veel zijn. Het wordt vanzelf anders, komt de tijd dat wij behoeftig zijn, enzovoorts. En dan hopen we ook dat anderen eventueel voor ons willen zorgen. Dat is heel het idee. Maar daartoe zou men nu als het ware investeren. Maar goed, dat is de technische financiële term. Die gebruik ik dus liever niet. Maar het is intussen gewoon beginsel. Waar wij nu voor anderen zorgen, terwijl wij het kunnen, zullen anderen voor ons zorgen in de toekomst. Dat is ongeveer waar het op neerkomt. Maar men zou het inderdaad wat ruimer nemen. Wat de uitdrukking 7, ook, ja ook 8 letterlijk betekent, weet ik niet. Algemene gedachte is dat het dus een Hebreeuws idioom is ter aanduiding van de toekomst. Dat komt later, 7, 8. Er zijn ook andere opvattingen over trouwens. Kijk, dat 7 of 8 de toekomst is, dat kan ik me goed voorstellen. Want bij 7 en 8 denk ik altijd meteen bij 7 aan het duizendjarig rijk, populair gezegd. En bij 8 denk ik aan de nieuwe schepping. En bij 7 en 8 samen denk ik dus gewoon aan het Messiaanse rijk. Het eeuwige koninkrijk van Christus. Kan niet missen. En dat wij daarin zouden investeren. Ja, precies ja. Verwerft u zelf schatten in de hemel. Waar de mot ze niet opeet en de roest ze niet verteert. Zo is het toch? Dat kan dus, hè? Men kan iets wegleggen tegen het toekomende. Dat is, meen ik, 1 Timotheus. Maar in ieder geval een van de beide brieven aan Timotheus, waar dat staat. Men kan daarin investeren. En zelfs met geld. Puur geld kan dat nu. Kun je investeren in de hemel. Zeker wel. Het is ongetwijfeld wat hier ook aan vastzit. Er zijn er ook die zeggen dat men bijvoorbeeld zou moeten zorgen ook voor andere mensen. Een stuk of 7, 8. Wellicht. En vooral aan meerdere, want het is risicospreiding. Want de technici en de financiële deskundigen die komen dan meteen. Hè? Niet investeren maar in één fonds. Maar in wat meerdere, om de risico's te spreiden, ja, dat zal allemaal wel. Maar wat de strekking van het vers is, is duidelijk genoeg. Bovendien, geef een deel, maar u zou bij deel zich moeten herinneren dat in de Statenvertaling dat heel dikwijls het woord is voor een gave, een cadeau. En als het woord geven er dan nog bij staat, dan is die gedachte dus de meest voor de hand liggende. Geef een deel. Geef wat weg. U weet wel, ze vieren feest en dan staat er en zij zonder elkander delen. Cadeautjes betekent dat gewoon. En hier dus, geef een deel, geef wat weg. Geef gaven, zonder er wat voor terug te willen ontvangen. Aan 7, ja ook aan 8... dat het met de toekomst te maken heeft, ligt voor de hand, omdat er daarna staat, want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal. Maar de gedachte is dat men er wat van terugziet. Bovendien is de oude zegswijs, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En ik denk ook dat dat zo is, ja. Ik ga het niet uitleggen, denk er zelf maar over na. Maar zo is het wel. In ieder geval is men in een bevoorrechte positie als men geeft. En als men moet leven van wat men ontvangt, ja, dat is toch wat lastiger, hè? En als men het daar helemaal van moet hebben, dan, nou ja, als een wenselijke positie is, weet ik niet. Nee, ik bevind me in beide posities. Dat is prettig. Hè? Ik ontvang en ik geef. Daarom betekent het voor mij niet zo geweldig veel. Dat ben ik serieus. Maar eigenlijk, voor ieder van ons zou dat eigenlijk zo moeten zijn. Ook wat wij ontvangen doordat wij het zogenaamd verdienen in loondienst of wat dan ook, of in een vrij beroep, wat het bewezen mag. Wij zouden ons realiseren dat het allemaal genade is. Dat wij gezond zijn, dat we ons werk kunnen doen en wat het maar wezen mag. Dat we ervan kunnen genieten bovendien. Ja, er komt een tijd, zegt vers 8, dat niet meer zo vanzelfsprekend is. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Je mag er blij mee zijn, we hebben reden om de Heer te danken voor dat het zo is. En dat wij dus als mensen zo zonder meer bepaalde verantwoording hebben voor degene die zwak, ziek en misselijk zijn, of hoe heet zoiets in gewoon Nederlands, niet waar? Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. We zullen zorg voor elkaar hebben en zeker daar waar wij als kinderen Gods deel uitmaken van dat ene huis Gods. U weet wel, wij dragen verantwoordelijkheid voor de huisgenoten des geloofs. Dat is wat het is. Maar nogmaals, het geldt voor heel ons leven. En ook al zouden we zorgen voor volstrekt ongelovige mensen, wat maakt het dan uit? Als we vinden dat we dat moeten doen, dan doen we dat. En we danken de Heer dat we dat kunnen doen. En voor zover het verdienst is dat we dat doen, zullen we ervoor beloond worden. En als het geen verdienst is dat we doen, omdat het vanzelfsprekend is, nou, dan worden we er niet voor beloond. Nou, zo wat. We eten er toch geen hap minder om, dacht ik. Maar zo zit het echt. Dat maakt allemaal zoveel niet uit. Bovendien, we hebben nog veel, veel sterkere uitdrukkingen in dit verband uit de mond van de Heer Jezus. Die meer was dan Salomo, weet u nog? Ja, ik heb die uitdrukkingen toch uit Matthäus 5. Waar de Heer zegt hoe een mens leven zal. Was het 5? Was het... Nee, het was 6. Ik vind dat heel mooi. Want er staat boven vers 19... welke schatten te vergaderen. En inderdaad... daar staat dan... vergadert u geen schatten op de aarde... Matthäus 6 vers 19... waar ze de mot en de roest verderft... en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel... waar ze nog mot, nog roest verderft... en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want bovendien waar uw schat is... daar zal ook uw hart zijn. Zie? Eerst wordt het vergaren van schatten in de hemel genoemd... met als goede uitwerkingen van dat ons hart daar dan ook naar uit zou gaan. En dat laatste is belangrijker dan het eerste. Nog. Hè? Maar zo staat het er wel. En u kent toch de uitdrukking van vers 25. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult, is het leven zelf. Niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? En daarna de uitspraak, wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen? De bedoeling is uiteraard zijn leven verlengen, maar vooruit, hè? Maar wie kan dat? Niemand, toch? En dus wat zijt gij bezorgd? En daarna staat er, al deze dingen, vers 32, al deze dingen zoeken de heidenen, ongelovigen namelijk. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Wat wij zouden doen is, zoek eerst het koninkrijk Gods. Dat is dus toch 7 en 8 als u mij vraagt, maar vooruit. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Zie? Nou, dat is het nieuwtestamentische verlengstuk van de prediker. En het lijkt me dus een duidelijke bevestiging van wat we hier in prediker lezen en zojuist uiteengezet hebben. Wij zouden niet meteen op resultaten zien. Zo werkt het niet. Wij zouden doen wat in ons hart is. En we zouden het doen met heel onze macht. Je weet wel, heel ons verstand, ziel, kracht en al wat in ons is, heet zoiets. Zo zouden wij door het leven gaan en daarvoor zou de Heer ons belonen. Om dat loon gaat het dan weliswaar niet meteen, maar niettemin, wij zouden zo leven, want dat is het geheim van het leven. Dat is levenswijsheid die de Bijbel ons zo zonder meer gratis cadeau aanreikt. Onder vers 2 van Prediker 11 staat in mijn Bijbel een verwijzing naar 2 Korinthe 9 vers 10. Dat vind ik een leuk schriftgedeelte overigens. Want je vindt in 2 Korinthe twee hoofdstukken aan elkaar die in feite niet anders zijn dan de aanbeveling van de collecte. Dat vind ik toch wel leuk, dat zoiets in de Bijbel staat, hè? Ja. Ik durf er nooit aan te beginnen een collecte aan te bevelen, want dat vindt men meestal niet goed. Men vindt het dat niet mag. Maar we krijgen wel degelijk twee hoofdstukken aan elkaar. Ik vind het altijd ellende om die hoofdstukken te moeten bespreken, maar niettemin, ze staan in de Bijbel. De inzameling voor de arme christenen in Jeruzalem. Dat is ook het werk des Heren overigens, maar vooruit. Maar in hoofdstuk 9 staat dan... in vers 10... Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze en vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. En de gedachte is dus deze, dat wanneer wij iets geven ter wille van de Heer in elk geval, dat hij dat op een of andere wijze beloont. In elk geval uiteindelijk, maar ik zou niet weten waarom niet reeds hier in dit leven. Ik denk... Nou, ik weet zeker dat het zo is. Daar ken ik voorbeelden genoeg van. Niet alleen uit mijn eigen leven, maar ook van mijn ouders. Ik weet hoe dat vroeger thuis ging. Mijn ouders hadden het veel slechter dan ik. Financieel althans. Maar het kwam heus altijd goed. Hè? De Heer zorgt toch. Ook al kan je dan in sommige omstandigheden spreken van beproeving. Dat mag dan zo zijn. Maar niettemin, men zou zijn vertrouwen stellen op de Heer. Dat is het hele idee. Maar het is een wetmatigheid die in het algemeen geldt ook in deze oude wereld en onder de zon. Men zaait en of het opkomt, nou ja, er komt wel wat op. Men komt het wel weer tegen. En dat is ook wat hier staat. Dat is ook wat vers 3 nog zegt van Prediker 11. Als de wolken vol geworden zijn... Leuk hè, ze worden vanzelf vol die wolken. Zo storten zij plasregens uit op de aarde. Er komt vanzelf wat terug. Dat water verdampt en er stijgt op, dan ben je dan hier kwijt. Maar op een gegeven moment valt het weer naar beneden. Wij in Nederland zijn er over het algemeen niet zo heel blij mee. Maar hè, het is dichte mist voorspeld voor vanavond, dus dan weet u dat vast... Er komt er allerlei water naar beneden. Maar het beginsel werkt, hè? Er komt wat van terug. Maar via deze uitdrukking komt de prediker bij een andere gedachte. Namelijk dat men er zelf toch geen invloed op heeft. Men kan het niet beheersen, men kan het niet besturen, men heeft het niet onder controle. Dat is dus wat wij moeten leren, dat het niet te controleren valt. En we moeten dus maar afwachten hoe het komt. En dus staat er, niet alleen als de wolken vol geworden zijn, zo storten zij plasregens uit op de aarde. Maar je moet maar afwachten wanneer dat is. Maar er staat ook, en als de boom naar het zuiden of als je naar het noorden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. De boom valt een keer om, vroeg of laat. En waar hij heen valt, ja wie zal het zeggen? Je weet het niet. We moeten maar afwachten. Zie. En van daaruit, naar vers 4, wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Het idee is, dat is dus hier, men kan die dingen niet controleren, men heeft er geen controle op. En als men wacht op het meest gunstige tijdstip, wel nu, dat meest gunstige tijdstip komt toch niet. Dus laat maar gaan. Als je te lang over de dingen nadenkt... Of je ze wel zult doen of niet. Nou, doet dat maar niet. Er komt toch niks van terecht aan. Zie? Dat heeft dus niet zoveel zin om dat te doen. En dat bespaart ons dus ook een boel zorgen. Zie? Je kan er toch niets aan doen. En dat geldt voor de prediking van het woord net zo goed. Als je eerst wacht tot je goede aarde vindt... om dan maar weer eens terug te keren tot de gelijkenis van de zaaier... wel, die goede aarde, die vind je niet... Je kunt het beter andersom doen. Je strooit het maar rond. En als het goede aarde is, komt het wel op. Als het geen goede aarde is, nou ja, dan komt het niet op. Vooruit maar. Zie maar. Je kunt dat niet controleren. Natuurlijk, men kan daarover nadenken. Men kan er allerlei theorieën, filosofieën over opbouwen. Maar het werkt niet. Wat ik heel vaak... gehoord heb, want meestal ben ik er dan toch niet zelf in betrokken. Er zijn mensen die dan ineens interesse hebben voor het woord, hè. En dan willen ze bandjes. En dan, dan vragen ze aan iemand om, heb jij niet bandjes? En die iemand denkt dan, ja, ik heb wel bandjes, maar deze bandjes kan ik beter niet geven, want dat is te moeilijk. En op die bandjes zegt hij zulke vreemde dingen, zulke rare dingen, daar kun je ze beter niet mee confronteren, want dan gaat het meteen helemaal fout. He? Dus dan, en uiteindelijk komt het dan wel eens bij mij van, heb je niet wat bandjes voor mensen die van niks weten? Nou, die heb ik dus niet, voor mensen die van niks weten. Die lezen maar een kinderbijbel, denk ik dan altijd. Of moeten ergens anders terecht misschien, dat weet ik niet. Maar de praktijk leert dat als mensen werkelijk wat willen weten uit het woord, kun je ze vertellen wat je wil, maakt niet uit. En kun je ze bandjes geven, maakt niet uit. Als men weten wil, als men leren wil, maakt het niet uit wat het is. En of het dan moeilijk is of makkelijk. Als het moeilijk is, dan draait die band nog maar een paar keer om. Dat is het leuke van een bandje. Draait om en om. En als je zo'n bandrecorder hebt die heen en weer loopt. De meesten hebben zoiets in de auto. Dan weet je toch niet meer waar het begin en het eind zit. Hè? Totdat keer tot je doordringt van ja, dit weet ik nou wel. Dan haal je hem eruit. En dan doe je de volgende erin. Zoiets, zo werkt het ongeveer. En ik bedoel alleen maar te zeggen. Dat het maakt dan toch niet uit. Je hebt daar geen controle over. En andere mensen vallen sowieso overal over. Hoe eenvoudig en simpel het ook is. Ze vallen erover, ze willen het niet. Of die stem die ze horen, staat ze niet aan. Die arrogante stem, weet je wel. Ik geloof niet dat het die stem is. Ik geloof dat als je met stelligheid iets beweert en voor waar houdt, dan wordt dat als arrogant beschouwd. Maar goed. Ik zeg altijd, ik heb de wijsheid ook niet van mezelf. Ik heb het allemaal uit het boek. Staat het allemaal in, dus laat maar zitten. Als God dan arrogant is, oké. En verder, wat maakt het uit als iemand mij de waarheid zegt? Maakt het mij niet uit of iemand arrogant is, een arrogante kwast is of een bescheiden iemand. Als het de waarheid is, is het de waarheid, ongeacht wie het je vertelt. Het maakt toch niet uit. Zie? En dus als je op al die omstandigheden gaat letten, komt er niks van terecht. Dat is in het gewone leven ook zo. Je moet het gewoon doen en verder je er geen zorgen over maken. Want wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien. En wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Vers 5, gelijk gij niet weet welke de weg des winds zij. Dat is een leuke, want die wordt later aangehaald in Johannes 3. Hè? Staat er inderdaad onder. Als de Heer zegt tot Nicodemus, de wind waait waarheen hij wil. Het is in Nederlands een woordspeling, in het Grieks is het dat zelfs niet eens. De wind waait waarheen hij wil, of gewoon de geest doet wat hij wil, want zo kun je hem ook vertalen. Hè? En gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Je hebt er geen grip op, hij doet zijn werk. En zo is het met God ook, hij doet zijn werk. En er valt weinig aan te veranderen. Hij heeft zijn plan en hij voert het uit. En wij als mensen zouden beseffen wie wij zijn uit de aarde, aards en dus nederig. En het verstandigste is om ons te onderwerpen aan de Heer en zijn woord. En om te leren leven met de onregelmatige, onbetrouwbare omstandigheden van het weer en daarmee van heel het leven. Zo is het nu eenmaal. En dus de hoogste wijsheid is dat we genieten van de dagen dat het mooi weer is. Maar ik bedoel hem natuurlijk ook overdrachtelijk nu. Hè? En dat is wat er ook staat. Hè? Men zou, als men vele jaren leeft, zich verblijden in al die jaren. En als het goed gaat en als het licht is in overdrachtelijke zin. Men zou zich daarin verblijden. Men zou zich bewust zijn dat het ook anders kan en dat het ook zeer zeker anders zal worden. Dat is het idee. En dus, doe uw werk. God staat erboven. Ik zou erboven gezet hebben, doe uw werk. Dan doe je het goed. Doe uw werk en met uw hele inzet. En voor de rest, wat het aan resultaat opbrengt, daar zou men dankbaar voor zijn, omdat men het toch niet in de hand heeft. Dat geldt voor iedereen. Of we ons er nou veel zorgen over maken of weinig. Of we er nou veel aan doen of weinig. Het maakt niet uit. En dat zeg ik ook regelmatig. Naar aanleiding van evangelisatie. De prediking van het woord. Het maakt niet uit. Je zaait gewoon. En of het opkomt. Maakt niet uit. Je kunt er niks aan doen. Tref je goede aarde. Er komt er veel op. Dank de Heer maar voor. Maar met hetzelfde gemak tref je slechte aarde. Rotsige bodem. Er komt niks op. Maar je doet het gewoon. Toch? Want van de Heer zal men loon ontvangen. Zo, zonder meer. Vers 5 nog een keer. Gelijk gij niet weet welke de weg des winds zij. Of hoedanig de beenderen zijn in de buik van een zwangere vrouw. Alzo weet gij het werk Gods niet die het alles maakt. Men kan de dingen niet voorspellen. Dat is het hele idee dat hij vele malen terugkomt. Stond in het vorige hoofdstuk immers ook al. Wat na hem geschieden zal, wie zal het de mensen kennen geven? Vers 14. En zo blijft het dus altijd. Gij weet het werk Gods niet die het alles maakt. En dus, vers 6, zaai uw zaad in de morgenstond, wat in vers 1 heet, werp uw brood uit op het water, heet dus nu gewoon zaai uw zaad in de morgenstond en trek uw hand des avonds niet af. En voor alle duidelijkheid, de ochtend en de avond hier zijn ongetwijfeld in de eerste plaats de ochtend en de avond in ons leven. Dat wil zeggen, zaai uw zaad als u jong bent, maar doe het ook nog als je oud geworden bent. Gewoon mee door blijven gaan. Want gij weet niet wat recht wezen zal, of dit of dat, of dat die beide tezamen goed zijn zullen. Je weet niet wat er van terecht komt, dat maakt ook verder niet uit. Wat uitmaakt is hoe de Heer erover denkt en hoe hij ermee omgaat. En die staat ver boven ons, ook boven de natuurlijke mens, maar ook boven ons als kinderen Gods uiteraard. En dat is ook niet echt te voorspellen. We moeten het aan de Heer overlaten, zo zitten die dingen nou eenmaal. Maar het neemt onze verantwoordelijkheid niet weg om ons deze lessen aan te trekken en dien overeenkomstig te handelen. In de wetenschap, met al die mensen die van het leven zo'n grote opgave maken, die er zo'n berg inzien enzovoorts, die maken er niks meer van dan wij. Integendeel, ze zijn in ieder geval minder gelukkig. Minder gelukkig dan wij. We hebben nog zo'n mooie uitdrukking in het Nederlands. Doe wel en zie niet om. Ik weet niet waar die vandaan komt. Misschien wel uit de Bijbel hoor, ik zou het niet weten. He? Doe wel en zie niet om. Laat maar gaan. Ik ken een Jood die zei, men zou doen om niet. Ik heb slecht begrepen wat hij er precies mee bedoelde. En ik kon het ook slecht uitleggen. Ken je die of niet? Ik denk het wel, hè? Ja. Maar het is wel wat het is, hè? Want resultaten, die vind je hier niet. Resultaten zijn uiteindelijk bij de Heer, eventueel. Dus zaai uw zaad in de morgenstond en trek uw handen 's avonds niet af. Men zal het zijn leven lang doen. Bovendien, men weet niet wat goed is. Wat recht wezen zal, of dit, of dat, of misschien allebei. En dus men zal gewoon mee door blijven gaan. En daarna komen we tegen het eind van dit hoofdstuk en daar staat wel degelijk, God zal u doen komen voor het gericht. Daar gaat het om. Het eindresultaat van alles, ook van onze levens, zal pas gezien worden in de toekomst. En dat is officieel niet onder de zon, maar boven de zon. Binnen de terminologie natuurlijk dan van dit Bijbelboek. Vers 7 verder, het licht is zoet en het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Wij houden van licht, in elk geval. Licht staat niet alleen voor blijdschap, dat is ook wat het is hoor. Maar licht staat natuurlijk ook voor wijsheid. Hangt rechtstreeks met elkaar samen. Waaruit ogenblikkelijk ook volgt dat blijdschap alleen daar is waar ook wijsheid is. En in die mate. Men zal in wijsheid inzicht hebben, men moet dus licht hebben, om ook inderdaad blij te zijn. Ik heb er altijd wat tegen gehad dat men op feestjes het licht bijna uitdraait. Waar dat voor is, weet ik niet. Ik begrijp het niet echt. Werkelijk niet. Voor mij is het de neiging om de dingen niet te willen zien. Om zich terug te trekken van de dagelijkse dingen van de wereld als zodanig. Daar zal het wel vandaan komen. Ik moet u zeggen, ik persoonlijk heb daar niet de minste behoefte aan. Ik wil me graag zien. Ik heb het wel graag licht. Hoe ouder ik word, hoe meer licht ik nodig heb. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar voor mij mag het licht zijn, ja. Het licht is zoet en het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Nadat ik de eerste keer in Zuid-Afrika geweest was, en dus ver naar het zuiden weg, hè. Wanneer was dat? 83 geloof ik. Na die tijd heb ik in Nederland nooit meer goed kunnen wennen. Ik kwam hier terug en dacht, jongens, wat is het hier donker. Dat het daar zo licht was, viel me niet eens op. Het was allemaal nieuw, dus dat merk je dan niet. Hè? Maar ik kwam weer terug in Nederland en het is altijd donker gebleven. Gek is dat, hè? Ik mis het. En Ik ben niet eens een goede fotograaf, maar als fotograaf weet je ook hoe dat is, hè? Met dat weinige licht kun je niet zoveel. Je moet licht hebben. Daarna kun je ook de dingen in de juiste verhoudingen plaatsen. Kun je wat schuiven met je lens, kun je een telelensje gebruiken en dat soort dingen meer. Kun je scherptediepte bepalen. En al dat soort dingen meer. Kun je bepalen wat je zien wil en wat niet. En als het donker is, dan wordt het niks. Een vlakke toestand en te regelen aan je camera valt er niks meer. Als je alle foto's kunt maken, mag je nog blij zijn. Dat is wat licht doet. Het licht is zoet, inderdaad. En het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Nou ja, niet al te letterlijk natuurlijk, want het is onverstandig om recht in de zon te kijken. Maar u begrijpt wat het betekent, hè? En licht en zon staat nog altijd voor waarheid, wijsheid en daaruit voortvloeiend blijdschap. Die dingen gaan samen. Let maar op, mensen die de waarheid niet kennen, kunnen wij onder elkaar toch wel zeggen, hè? Mensen die de waarheid niet kennen, leven in duisternis en kijk maar naar de gezichten. Wij noemen dat donkere gezichten. En ik heb het niet over de huidskleur, ik heb het over de oogopslag. Dus zeg maar. En waar men waarheid kent, naarmate men waarheid kent, kan men blij zijn en is er ook ruimte voor relativering. Want als je de waarheid kent, dan ken je ook de relativiteiten van, namelijk onze positie in een wereld waarin die waarheid eigenlijk niet is en waar de dingen altijd anders blijken te zijn dan ze zijn enzovoort. Maar wij kennen de waarheid via de Heer Jezus Christus en via het woord van God en daarom kennen wij ook humor. Let maar op, ik heb het hier wat meer gezegd, ook naar aanleiding van prediker. Humor vind je daar waar men de waarheid kent. En kijk het maar onder de volkeren na. De meeste humor vind je daar waar men de Heer het beste kent. Ben ik serieus? Ik bedoel, over de wereld, onder de volken, als zodanig. Er zijn volken waar humor, waar men helemaal niet weet wat het is. Waar domweg niet bestaat. Waar men zich ook niet kan permitteren. Dat kleine beetje wat men denkt te hebben, dat mag je niet meer relativeren of iets spottends over zeggen, want dan valt het weg. Nee, ook in christelijk-orthodoxe kring, waar men de waarheid dus niet kent, al noemt men zich christen, daar is ook geen ruimte voor humor. Daar verwacht men het ook niet, daar mag het ook niet zijn. Mag men überhaupt eigenlijk niet lachen. Dat ben ik serieus. En daar waar men de genade Gods kent, daar is reden tot blijdschap, tot lachen en daar is ook ruimte voor humor. Nou goed. Het licht is zoet en het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Maar indien de mens, of gewoon en indien de mens, veel jaren leeft en verblijdt zich in die alle, in al die jaren, zo van, het gaat ons goed, we zijn altijd gezond, we komen goed aan de kost, we kunnen doen wat we willen, we zijn vrij en het gaat jarenlang zo, dan staat er toch achteraan, laat hem gedenken aan de dagen der duisternis, want die zullen net zo goed veel zijn. Zie? Het zal blijken dat al wat gekomen is, al wat voorbij gegaan is, it came to pass, weet je nog? Wie zei dat ook alweer? Dat was Mark Lowry. Die zei, de mooiste uitspraak uit de Bijbel die ik ken is, it came to pass. Wij kunnen dat niet zo goed vertalen, helaas. Maar je kunt het vertalen met het geschieden. En het geschieden, it came to pass, staat er dan. Maar je kunt ook vertalen met, en het kwam om voorbij te gaan. Het was allemaal maar tijdelijk. Alles gaat voorbij. Alles, wij ook. Dat is relativeren dus, en ook humor. Maar zo is het. Maar wat er ook voorbij gaat, in zichzelf is het leeg. Dat is wat vers 8 zegt. Maar God zij dank, zo leeg is het nou ook weer niet. Maar de volheid van het een en ander, ja, die zal ons geopenbaard worden in de toekomst. Daar gaat het om. Wij moeten ons met weinig tevreden stellen, met minder dan wij kunnen bedenken. En daar zit ons probleem. Wij kunnen ons alles voor de geest halen, ons een leven voorstellen, helemaal gevuld met van alles en nog wat er maar wezen mag. Enzovoort. Alleen zo'n leven hebben wij niet en het bestaat ook niet. En daar zit het probleem. Dat denken, dat deugt niet. Maar waar wij onze verwachting stellen op de Heer, zijn beloften, zijn woord, het leven dat Hij geeft, daar hebben wij geen moeite met dit lege leven hier. Hij is degene die het vult, en ook al is het dan misschien vandaag niet vol, het zal ooit vol zijn. En daar gaat het maar om. Daarin zijn we onderweg. Toch? En dan zien we uit naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zo zit dat. En dat is allemaal genade, dus van Gods wegen, want hij geeft het onverdiend. En ons te realiseren dat ons bestaan onder de zon als zodanig in zichzelf leeg is, dat brengt de positieve gedachte mee dat wij dus gevuld zouden worden met dingen die van boven de zon komen. Met het woord gas. Ik zeg altijd, mens is een hol vat. En dat bandje moet je dus niet geven aan... Maar goed... Want daar struikelen de mensen over, hè. Maar het is gewoon zo. Wij zijn holle vaten. Wij moeten gevuld worden met dat wat de Heer ons geeft. Zie? Dat is het enige wat ons leven inhoud geeft. En dat buiten beschouwing gelaten, hebben wij gewoon een leeg bestaan hier onder de zon. Het gaat voorbij. Goed. Vers 9. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. Want ja, dat zijn de tijden waarin de meeste mensen nog sterk zijn. Of althans denken dat ze dat zijn. En dat is op dat moment voldoende natuurlijk. Als je niet weet dat je ziek bent, is er niks aan de hand, zeg ik altijd. Toch? Dat meen ik serieus. Ik heb wat tegen al die onderzoeken... of je niet dit hebt of dat hebt, of te veel cholesterol, of weet je veel wat allemaal. Ik heb daar wat tegen, om de dood te vallen. Ik wil niet weten, als ik wat mankeer, ik merk er niks van, ik weet er niks van. Ik wil het dus niet weten ook. Tegen de tijd dat ik er last van krijg, ga ik wel naar de dokter en dan zal die me dat wel vertellen, maar niet te vroeg. Dat meen ik echt, ik denk dat dat gezond is op zich. Voor de rest, ik heb trouwens ook aardig wat ervaring met onderzoeken waar dan altijd uitkwam. Dit is niet goed, dat is niet goed, zus is niet goed en daar moet wat aan gedaan worden. Je loopt van dokter naar dokter en van therapie naar therapie. Ik niet hoor, zelf nooit gedaan. Maar ik heb het om me heen wel gezien. Maar er was nooit echt wat aan de hand. U weet wel, met de zuigeling naar het consultatiebureau. Ik zeg niet dat u het niet moet doen, ik zeg dat u het moet doen. Maar dan komen ze altijd met, nou het kind heeft een achterstand zus. Of het ene beentje is wat langer dan het andere. Komt bij alle kinderen voor. Het ene been groeit harder dan het andere. Moet er wat aan gedaan worden, moet er nog aan getrokken worden. Of dan moet er wat rechtgezet worden, of weet je veel wat. Je zou het allemaal niet merken en dan later ook geen last van hebben als niemand het je vertelde. He? Dus laat maar zitten. Men zou zich niet zoveel zorgen maken. Dat heeft echt geen zin hoor. Zie? En vooral als men jong is, maak je geen zorgen. Staat hier, verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. Het heeft trouwens ook een belangwekkende functie. Men zou namelijk ervaring opdoen, men zou leren. Ik heb het al vaker over mijn kat gehad, dus het kan nou nog wel een keer. Hè. Je krijgt zo'n nest jonge katten... Dat heb je ook niet omgevraagd, maar dat gebeurt dan. In elk geval, de jonge katten. En die dartelen maar door het huis. Hier afhotten met elkaar enzovoort. Waarom doen ze dat? Dat moeten ze. Ze moeten leren. Ze moeten leren zich te bewegen. Ze moeten later muizen vangen. Die brengen ze dan bij me binnen en laten ze daar levend door het huis rondlopen. Zodat je op de gekste plaatsen in de vaas bovenop de kast een levende muis vindt en zo. Dat soort. Maar goed, laten we zitten. Maar ja, dat gebeurt echt. Maar in ieder geval, ze moeten leren. En dat is met kinderen ook. Ze moeten spelen, ze moeten onbezorgd kunnen doen. Ze moeten zelfs gevaarlijke dingen kunnen uitvogelen enzovoort. Ze moeten de trap leren beklimmen. Je houdt je hart vast, je kunt het beter niet zien. Maar ze moeten leren, dat is nou eenmaal zo. Dat zijn de hele kleintjes. Maar ook voor jonge lui geldt echt precies hetzelfde. Ik herinner me dat echt nog goed en dat is geen grap. Je doet dingen waarvan je weet, ja, dat is misschien niet goed of dat zou eigenlijk niet kunnen. Maar ik ben nieuwsgierig, ik wil het weten. Je haalt van alles overhoop wat eigenlijk niet kan. Maar goed, je doet het toch. Hè? Ik weet nog goed, broeder, ik zou met mijn bromfietsje denken, ik moet toch ook flink plat door de bocht kunnen. Dus dat doe ik gewoon. Nou, het werd heel plat. Ja, je probeert het. Nou, zo gaat het dus niet. Dat weet je dan weer. Het is me ook nooit meer overkomen daarna. Gek genoeg, maar dat is echt wel. Je weet het een keer. Je moet het een keer uitvogelen enzovoort. Ik zal niemand daarin aanmoedigen. Maar zo is het leven nou eenmaal. Jongelui halen van alles overhoop. En het is gevaarlijk. Als ouders hou je je hart vast. Maar zo gaat het toch. Ze moeten ervaring opdoen. Nou goed. Verblijft uw jongeling in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. En wandel in de wegen uw harten. Ik denk dat een mens dat ook zou moeten leren. Kijk, u weet hoe het met kinderen is, hè? Ze moeten zich houden aan de wet door de ouders opgelegd. Daar zijn bijbelteksten voor, waar het ook staat, dat het zo moet, enzovoort. Maar dat is maar een beperkte tijd. Want tegen dat men volwassen wordt, moet men zijn eigen wegen kunnen bewandelen. En dat moet men dus leren, met alle risico's van dien. Ik denk dus dat het inderdaad goed is dat jongelingen wandelen in de wegen huns harten. En ik ben blij dat u me niet vraagt, dat u niet praktische vragen gaat stellen, van hoe ver gaat het dan? Mogen ze dan dit en mogen ze dan dat? Dan zeg ik, nou, of ze het mogen of niet, ze doen het toch. Je kunt het toch niet verhinderen. Maar ik denk dat de mens het moet leren om zijn eigen weg te gaan. Dat is ook het nut van de puberteit. Voor de rest is het één grote ellende. Voor de patiënt zelf, want noem ik een patiënt. Voor de patiënt zelf en voor de ouders en de ouderen die verantwoordelijk zijn. Maar niettemin, het is heel nuttig. Ze moeten leren hun eigen weg te gaan. Waarom? Omdat men dat zijn hele leven zou moeten. Als men namelijk zou doen... Als een mens zou doen wat zijn hand vindt om te doen en dat zou doen met al zijn macht, dan moet hij dus wandelen in de wegen zijns harten. Er zit niks anders op. Toch? Nou ja, goed. En als u zegt, ja, ik zou die ellende toch wel willen voorkomen, dan zeg ik, nou, er zit maar één ding op. Je zou die jongeling, als ouderen, zou je die jongeling het hart moeten vullen met die dingen die wel degelijk van eeuwigheidswaarde zijn. Met onvergankelijke dingen, met het woord Gods, dat komt van boven de zon. Dat moet in het hart zijn.